Broeders en zusters, goedemorgen allemaal. We mogen vanmorgen oog- en oorgetuigen zijn van de doop van Sam. Maar voordat we daar naartoe overgaan, willen we eerst oor- en ooggetuigen zijn van de heerlijkheid van de Heer Jezus. En ik wil je vragen om met mij te bladeren naar 2 Petrus hoofdstuk 1. 2 Petrus hoofdstuk 1. En daarvan lezen we een aantal versen, het laatste gedeelte, vanaf vers 16 tot en met vers 21. 2 Petrus 1, vers 16 tot en met 21. Het is een heel indrukwekkend stukje, een aantal hele mooie versen. En ik wil daar vanmorgen iets over delen. Er staat in vers 16, want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. Dus de Heer Jezus. Toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam. Terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En we hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgekomen door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben ze gesproken. Tot zover dit gedeelte. Om even de draad op te pakken, zo'n 2 maanden geleden heb ik gesproken over Petrus die gekomen was op het punt dat de Heer hem overtuigd had dat hij zou gaan sterven. Zijn levenseinde werd hem bekendgemaakt. En je hebt je Bijbel toch op je schoot. Wat zegt hij dan in vers 14 om even de draad op te pakken, zodat je de lijn volgt. Hè? We volgen de serie over de tweede Petrusbrief. Er staat in vers 14, omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren, hè, zolang die nog leefde, dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Petrus is ervan overtuigd, ik zal niet lang meer leven. En hij zegt, de resterende tijd op aarde, de dagen die ik hier nog verblijf, die zal ik gebruiken om bepaalde dingen bij jullie voortdurend in herinnering te roepen. En een van die aspecten, een van die dingen die hij in herinnering riep, was het koninkrijk van God. En hij noemt dat hier heel specifiek in vers 11, het eeuwig koninkrijk. En dit is belangrijk dat je dat goed helder hebt voor jezelf. Het koninkrijk van God is de rode draad door de Bijbel heen. Van Genesis tot en met Openbaring. Het is de rode draad. En dat is heel belangrijk om dat vandaag tegen elkaar te zeggen. Voor mij is er niet zo duidelijk in de Bijbel als het koninkrijk van God. Adam werd al aangesteld om te heersen over de dieren in het veld, over de vissen van de zee, et cetera, et cetera. Dus het koninkrijk en het regeren is iets wat op het hart van God is. En je ziet het uiteindelijk in Openbaring weer terugkomen. Het Messiaans vrederijk, maar waar Petrus het over heeft, het eeuwige koninkrijk. En dat moet je even vasthouden. Het koninkrijk van God. En je zou, als je over koninkrijk spreekt, over 3 fases kunnen spreken. Ik geloof persoonlijk op grond van Markus 1, vers 15, dat het koninkrijk in de Heer Jezus reeds naar deze wereld is gekomen. En daar waar hij heerschappij heeft in jouw en mijn hart, wordt al iets van dat koninkrijk zichtbaar. Vrede, rust, gerechtigheid. Maar het is een min of meer verborgen koninkrijk. En dan kom je bij de tweede fase uit. Ik geloof dat we toegaan naar de tijd dat de Heer Jezus zijn koninkrijk hier op aarde zal gaan vestigen. Het duizendjarig vrederijk, het Messiaans vrederijk. Dat hij zal gaan regeren in Jeruzalem, vanuit Jeruzalem. Dat noemen we ook wel het chiliasme. Dat is heel wezenlijk. Want de Heere God gaat alle dingen terugbrengen onder de heerschappij van de Heere Jezus Christus. Daar werkt hij op aan. Is dat niet een geweldige bemoediging? En je zegt misschien, ik zie er nog weinig van in deze wereld. Nee, dat vraagt geloof. Maar daar kom ik zo uit. Want Petrus die had ook zijn vragen, of die kreeg de vragen ook toegeworpen. Hoe zit het nou? Waar blijft dan de dag van zijn belofte? De tweede fase, de vestiging van het duizendjarig vrederijk. Satan gebonden, vrede, gerechtigheid en rust heersen over deze aarde. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Dat is de tweede fase. En de derde, nou dat is dat eeuwige koninkrijk waar Petrus het over heeft. En ik geloof dat dat de eeuwige toestand is. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het koninkrijk van God. Broeders en zusters, laat me je bemoedigen. In de gebrokenheid van deze wereld houden we hieraan vast dat de Heere God regeert. En dat hij aanwerkt op het herstel van alle dingen. En wat zegt Petrus, vlak voordat hij gaat sterven, daar wil ik jullie aan herinneren. Hou daaraan vast. En misschien heb je wel een beetje houvast nodig vandaag in jouw leven. Althans, als je niet blind bent voor de werkelijkheid, als je het nieuws volgt, dichtbij, ver weg. En dat je die psalm misschien wel hardop voor jezelf zingt. De Heer regeert de hoogste majesteit. Hij regeert, geloven we dat? En dat vind ik zo mooi. Petrus, voordat hij gaat sterven, zegt, daar wil ik jullie aan herinneren. En nu spreken heel veel christenen altijd over de hemel. Ik hoop dat je niet schrikt. Maar de Bijbel spreekt veel meer over de aarde, weet je dat? God gaat zijn koninkrijk hier op aarde vestigen. Ik geloof dat hij de dingen hier op aarde gaat herstellen. Nou zeg ik niet dat als een christen overlijdt hij niet in de heerlijkheid bij God is. Maar hij is gericht op het herstel van alle dingen hier op aarde. En dat wordt heel vaak vergeten. Iedereen heeft het maar over de hemel, de hemel, de hemel. Maar de Bijbel spreekt heel sterk over de aarde. Dat is toch iets geweldigs om daaraan vast te houden. En je kan het vergelijken, ik ga dat niet uitvoerig bespreken, want dat voorbeeld ken je, met D-Day en V-Day. D-Day, Decision Day, 6 juni 1944. De klap, de definitieve klap werd toegebracht door de geallieerden aan de nazi's. Het fundament was gelegd, maar het duurde nog een jaar voordat Victory Day aanbrak. De dag van glorie en victorie. Het fundament was gelegd. Maar de uiteindelijke vervulling stond nog uit, dat. Nou, wij bevinden ons in die tussenfase. In Christus is het koninkrijk gekomen. Oh ja, zeker, min of meer nog onzichtbaar. Maar het zal straks aan publiek gevestigd gaan worden. Met het uitzicht op die laatste fase, het eeuwige koninkrijk. En er is er één die daar het fundament voor heeft gelegd. Zijn naam is Jezus. Nou, daar heb je het in notendop. Dat heeft alles met het profetische woord te maken. En nu kom ik bij 2 Petrus 1, de verse die we gelezen hebben. Want nu is de Heer Jezus het geweest die in het Onze Vader zijn discipelen heeft leren bidden. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, nou komt het, zoals in de hemel, zo ook hier op aarde. Daar heb je hem. De Heer Jezus heeft zelfs zijn discipelen toen en vandaag leren bidden om de vestiging van het koninkrijk hier op aarde. Dat die hemelse werkelijkheid vol heerlijkheid en eer en majesteit zal neerdalen hier op aarde. Dat is nota bene het gebed van de Heer Jezus Christus, wat hij zijn discipelen leerde. En wat gebeurt er nu in de laatste dagen? En daar gaat de Petrusbrief ook over. Nu zullen er dwaalleraars opstaan die de leer over de Bijbelse toekomstverwachting verdraaien of ontkennen. En ook dit. 2 Petrus 3 vers 4. Er zullen spotters opstaan die zeggen: waar is de belofte van Jezus komst? Want alles is zo gebleven zoals het van de schepping al af is geweest. Heb je ook wel eens die vragen? Het kan zomaar zijn, hè? Ik ben heel blij dat Sam zich vanochtend laat dopen. Wij zijn daar blij mee. Maar je bent nog een jonge broeder. En je weet niet wat er allemaal in je leven nog gaat volgen. Nou, daar hoef je trouwens niet jong voor te zijn. Ook als je ouder bent, dan kunnen bepaalde vragen je wel eens bevliegen, hè? Of hebben jullie daar geen last van? Je kan zelfs in een geloofscrisis terechtkomen. Geloofsvertwijfeling. Ik weet niet hoe het jullie vergaat. Jullie hebben dezelfde ogen als ik. En oren. Maar als ik nou vanmorgen hier naartoe fiets. Laat staan als we vanmiddag over de dijk naar Nieuw-Lekkerland gaan. Dan zie je veel om je heen. Iedereen is bezig. De ene gaat met zijn boot varen. De ander is zijn tuin aan het doen. Ik zag iemand die was aan het klussen. En wij gaan naar de gemeente. En ik ben enorm aangevallen in de tijd dat ik studeerde in Rotterdam. Dat ik in een geloofsvertwijfeling kwam. Dat ik al die mensen zag bewegen en krioelen. En dat er in mijn hart een vraag opkwam: Heere God, waar blijft dan de dag van uw belofte? Ik zie er zo weinig van. En zouden die, al die mensen, gevaarlijk wat ik nu ga zeggen hoor, zouden die het nou mis hebben? Dan liep ik in Rotterdam in het centrum. En ze leefden allemaal naar het goeddunken van hun eigen hart. En zeker de opleiding die ik deed, allemaal van die wijsneuzen. Die het allemaal beter weten. En ik was de enige notabene in mijn klas. En er zat nog een jongen, die was van een hele degelijke kerk. Ik zal de naam niet noemen. Maar die leraar die vloekte, de ene na de andere kwam eruit. En ik dacht, ja, nou is het al klaar. Ik ga naar hem toe. En notabene, die jongen van die degelijke gemeente, die liep gewoon achter mijn rug langs weg. Terwijl die hoorde waar ik het over had. Hij steunde me niet. Hij gaf me geen rugdekking. En toen dacht ik, nou ben ik helemaal alleen overgebleven. Kan je wel eens aanvechten, toch of niet? Zitten wij nou wel goed? Nou, daar komt hij hoor. Ik hoop dat het nou allemaal valt. Vers 16. Petrus zegt, ja wacht even. Nou komt hij. En Petrus, heilig verontwaardigd. En tegelijkertijd diep overtuigd. Wat zegt hij? Luister goed hoor. Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Wat een taal, hè? Petrus die rekent af met al die twijfels, met al die vragen die het bestaan van God in twijfel trekken. En hij zegt, wacht even. Ik heb het niet uit mijn duim gezogen toen ik sprak over de wederkomst van Heer Jezus. Toen ik sprak over zijn kracht en majesteit. Het was geen opwelling. Het is niet een emotionele aandoening of zo, wat er op een gegeven moment uitkwam. Nee, het is gegrond in God zelf. Mooi, hè? Dit helpt mij. Jou ook? Dit vind ik zo belangrijk. Want ook mijn vliegen de dingen wel eens aan. Zeker die dingen waar je de hand niet in hebt. Herken je dat? Kijk, als ik nog de macht heb om iets om te zetten, maar er gebeurt zoveel in de wereld wat ik niet om kan zetten. En dan kan het je zomaar bevliegen. Petrus zegt, nee, wacht. Ik heb het niet uit mijn duim gezogen. Ik volg geen kunstig bedachte verzinselen na. Vanuit het Grieks kan je dat woord vertalen. Ik volg geen mythe na. Weet je wat een mythe is? Een mythe, dat is een onzinverhaal dat voor waar wordt aangenomen. Dat is een mythe. Maar Petrus zegt, wacht even. Dat onzinverhaal, dat is niet van toepassing op de wederkomst van de Heer Jezus. Met kracht en majesteit. Dat is geen mythe. Ik heb geen mythe nagevolgd. Jongelui, als je de Heer Jezus volgt vandaag of als je je laat dopen, je volgt geen mythe na. Het is geen luchtbel waar je vertrouwen op stelt. Ken je dat, bellen blazen? Het lijkt soms heel wat. En de een gaat nog hoger dan de ander, nog mooiere kleuren dan de andere bel. Maar op een gegeven moment, pats, is het over. Dat is de hoop en de verwachting van de wereld. Maar de hoop en de verwachting van het komende koninkrijk, zegt Petrus, heeft goede papieren. Nou, nu vraagt iemand, ik zie je denken. Petrus, je bent wel erg zeker van je zaak. Kan je het een beetje argumenteren? Want wij willen wel hier in de CGA goede argumenten hebben waarom jij zo zeker bent. Hij zegt, ik heb er drie. De eerste is, vers 16. Hij zegt, ik ben ooggetuige geweest, hoogstpersoonlijk, van Gods majesteit en zijn heerlijkheid. Dat is het eerste. Het tweede wat hij zegt, vers 18. Hij zegt, ik ben niet alleen ooggetuige geweest, ik ben ook oorgetuige geweest. Ik heb ook dingen gehoord. Mooi, hè? En het derde wat hij zegt, vers 19. Ik heb het profetische woord ontvangen. Nou, dit is het vanmorgen. Petrus, ik ben wel zeker van je zaak. Ja, weet je, die zekerheid die heb ik ontvangen. Oorgetuigen, ooggetuigen en profetische woord. Nou, ik ben enthousiast al. Blader even met mij naar Matteüs 17. Het is zo mooi. Ik ga die drie argumenten kort toelichten. Althans, ik hoop het kort te houden. Want waar gaat het hier over? Waar schrijft Petrus over? Hij schrijft over de verheerlijking op de berg. En dat is een fantastisch gedeelte. Zo mooi, zo bemoedigend. En voor die twee eerste argumenten, dat Petrus een ooggetuige was en een oorgetuige, moet je naar Matteüs hoofdstuk 17. We lezen alleen de eerste 8 versen. Lees met me mee. En na 6 dagen nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes, de intimie, diegene die het dichtst bij hem stonden, die nam die mee. En daar staat, hij nam ze mee en bracht hen op een hoge berg. Alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd, de Heer Jezus. Zijn gezicht straalde als de zon. En zijn kleren werden wit als licht. Hij ondergaat een metamorfose, zouden wij vandaag zeggen. Een gedaanteverwisseling. En zie, dan wordt het nog rijker. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met hem, de Heer Jezus, spraken. Wat tafereel, hè? Een hoge berg. Petrus zegt, een heilige berg. Met Jezus in het middelpunt. En bij hem Mozes en Elia in gesprek met elkaar. Dat is het plaatje. En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Heer, het is goed dat we hier zijn. Ik hoop dat je er echt in meekomt. Hè? Weet je wat Petrus eigenlijk zegt? Laten we het vasthouden en laten we dit vastleggen. Weet je wat we in de taal van 2022 zouden zeggen? Laten we het opnemen. Moet vastgelegd worden dit. Dit is zo uniek. Dit is zo bijzonder. Dit wil ik vasthouden. Petrus zegt, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij, als u het wilt, hier 3 tenten, je kan ook vertalen, 3 loofhutten, 3 soekas bouwen. Maken voor u 1, voor Mozes 1 en 1 voor Elia. En terwijl hij sprak, zie een lichtende wolk overschaduwde hen. En zie een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb, luister naar hem. Dit is gewoon 2 Petrus 1, hè? Lees hier. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei, sta op, wees niet bevreesd. En dan, hè? En toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. Dat. Hé. Hey. Je moet schrift met schrift vergelijken, hè? Dat schrijf je er nu bij, hè? In je Bijbel. 2 Petrus 1 schrijf je hierbij, Matteüs 17. En bij 2 Petrus 1 schrijf je Matteüs 17. Begrijp je? Dan kan je het verbinden, hè? Dat is Bijbelstudie doen. Petrus die zegt in 2 Petrus 1... Hey, ik heb het niet uit mijn duim gezogen. Ik ben niet zomaar voorzichtig enthousiast. Of ik ben niet enthousiast in oppervlakkig. Zo in de zin van, nou ja, laat ik hem hopen. Nee. Hij heeft hele goede argumenten waarom hij met zekerheid weet dat God door Jezus Christus alle dingen gaat herstellen. En de allereerste reden, zegt hij, is dat ik een ooggetuige ben geweest. Een zeer indrukwekkende gebeurtenis. Een hoge berg, Dat zegt Matthäus. Een heilige berg, dat zegt Petrus. En er is wel discussie welke berg het is. Nou, het is in ieder geval in het noorden van Israël. Sommigen zeggen de Hermon. En ik geloof persoonlijk dat het de Tabor is. En ik heb het voorrecht gehad om daar te zijn. Nou ben ik niet zo heel sentimenteel, zeg maar. Je hoeft voor een bergervaring niet per se naar Israël te gaan. Laat ik dat erbij zeggen. Maar als je een keer mee wil, is wel mooi met zo'n reis. Dan ga je die berg Tabor op. En nou ja, de hele route ernaartoe. De reis zal ik je besparen. En als je daar bovenop staat, dan zie je daar een grote kerk. Gebouwd door Antonio Barlucci, een Italiaan. En wat heeft deze man gedaan? Die heeft in die kerk aan de voorzijde 3 torens gemaakt. En dat is een beeld van de 3 tenten. De 3 soeka's, de 3 loofhutten. Eentje voor Elia. Eentje voor Mozes. En in het midden die ene, die grote, die mooie, die schitterende, de grootste. Voor de Heer Jezus. Prachtige plek. Naar de hoogte. En daar speelt dit tafereel zich af. En nu staat er iets heel opmerkelijks. Lees met me mee in Matthäus 16, vers 24a. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen. Hé, dat zijn ze allemaal. Dus hij is in de aanwezigheid van al zijn discipelen. En wat staat er dan in vers 28? Voorwaar, ik zeg u, er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn, komt u weer, koninkrijk. Dat is een aparte uitspraak. Hoe kan de Heer Jezus dat nou zeggen? Want je hebt net gezegd dat koninkrijk is nog niet aan publiek gevestigd. Dat Messiaans Frederik, dat komt nog. Hoe kan de Heer Jezus dan zeggen dat er sommigen zullen zijn die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk? Hoe kan de Heer Jezus dat nou zeggen? Want alle discipelen zijn reeds gestorven. Dat was het juiste antwoord. En het koninkrijk is nog niet aan het publiek zichtbaar geworden. Hoe zit het nou, Heer Jezus? Nou, het is heel eenvoudig. Want een paar versen verderop, Matthäus 17, vers 2, wordt het vervuld. Ik hoop dat je het lijntje pakt. Zo bijzonder. Want er zijn sommigen die het wel zullen zien voordat ze sterven. Wie zijn dat? Petrus, Jacobus en Johannes. De intimie, die bedoelt hij in vers 28. 3 van hen, die zullen het reeds zien voordat ze sterven. Hé, nou moet er een lampje gaan branden. Weet je wat de Heer Jezus zegt? Ik zal het voor jullie even heel helder gaan maken. Nee, anders moet ik het zeggen. Ik zal jullie een onderpand gaan geven van de heerlijkheid die in de toekomst werkelijkheid zal worden voor het oog van alle mensen. Hé, hey, de Heere Jezus die doet een aanbetaling, die geeft een onderpand. Waarvan? Van het toekomstige koninkrijk. Dit is zo fantastisch. En daarom zegt Petrus, ik heb het niet uit mijn duim gezogen hoor, dat komende koninkrijk. Dat eeuwige koninkrijk. Nee. Ik heb het profetisch woord, kom ik zo nog even op. Maar ik heb ook 2 bijzondere geloofservaringen ontvangen. Ik heb iets gezien en ik heb iets gehoord. Dat zijn bergervaringen. Mag ik eens vragen, ken je die? Er zijn heel veel mensen die leven bij het woord van God. Dat moet je vooral blijven doen. Maar die zijn heel erg op het woord, op de waarheid. Maar ze beleven zo weinig. Ze ervaren zo weinig. Het is allemaal zo droogjes. Het is allemaal intellectueel, verstandelijk, weten ze hoe het zit. Ze kunnen het nog uiteenzetten ook. Maar er is weinig doorleving. Dan droogt je geestelijk leven op. Dat herkennen jullie natuurlijk niet. Althans, ik hoop van niet. Maar er is een waarheid, het profetisch woord, dat vast en zeker is. Maar er zijn ook geloofservaringen. Nou heb ik een bijzondere vraag. Was de Heere God verplicht om die geloofservaring aan Petrus te geven? Hij was niet verplicht. Waarom niet? Hij had reeds het profetisch woord. Had hij meer dan voldoende aan. De Heer Jezus had hem niet mee hoeven nemen op de berg. Had hem niks hoeven laten zien en hem niks hoeven laten horen. Maar mag ik het eens zo zeggen vanmorgen, het is een extraatje. Mooi hè? Bergervaringen. Bergtop ervaringen. Weet je waar het mee te maken heeft? Verblijven in de tegenwoordigheid van God. Dit is zo belangrijk vandaag. Dit is zo wezenlijk. Misschien heb ik het wel eens verteld. Billy Graham, die had ooit een gesprek met een atheïst die hem wilde overtuigen dat God niet bestond. Je kent het misschien wel. En die atheïst die trok alle registers uit om Billy Graham te overtuigen. Jouw God bestaat niet. Het is een mythe. Het is een fabel. Het is onzin wat jij navolgt. 2 Petrus 1, hè? En Billy Graham was heel wijs, wijzer als ik, maar die liet die man uitspreken. Hij had fatsoen. En toen hij klaar was, toen zei hij, was dit je verhaal? Oké, daaruit concludeer ik dat jij mij wil overtuigen dat mijn God dood is. Hij zegt, ik moet je teleurstellen, want ik heb hem vanmorgen nog ontmoet. Dat is nog iets anders dan alleen maar, hier staat het, hè? Dat is ook waar. Maar weet je wat zo krachtig is als je een oor- en ooggetuige bent en God dat bevestigt daardoorheen dat dit de waarheid is. Daarom is het leven met de Heer Jezus niet saai hoor. Als je dat denkt, dan ken je het niet. Het is ook niet statisch, het is in beweging, het is dynamisch. De Heer Jezus neemt de 3 intimi mee naar de top. En dan zeg ik, zal jou een onderpand geven. Dat straks in de toekomst, de heerlijkheid die ik je ga laten zien op de berg. Jullie 3, nu even. Maar straks deze wereld, dat die heerlijkheid straks absoluut werkelijkheid gaat worden. Dwars door alle gebrokenheid en verdeeldheid heen. Halleluja. Wie gaat dat bewerken? Mijn karakter? Nee, als ik het daarvan moet hebben, dan red ik het niet. Sam, dan red je het niet. Als je van je karakter moet hebben, dan red je het niet. Maar dit bewerkt hij die dat goede werk in jou en mij begonnen is. Hij neemt je mee naar de bergtop en hij laat je Christus zien. Nou komt het. Niet alleen in zijn lijden, niet alleen in zijn sterven, maar de Heere God geeft door zijn geest jou ook oog voor Christus in al zijn heerlijkheid en majesteit. De koning der koningen en de Heere der heren. Hij die dood geweest is en hij die leeft tot in alle eeuwigheid. Ik vind dit zo indrukwekkend. En toen waren het er maar 3, hè? Jullie mogen mee de berg op. 3. Met hoeveel zijn we hier? Met meer dan 3, of niet? En wat wil God vanmorgen? Niet dat het alleen maar theorie blijft tussen je oren, intellect. Want dat droogt zo op, joh. Dan wordt het duwen en trekken om Jezus te volgen. Wat wij vandaag nodig hebben, dat zijn bergtopervaringen. Levende ontmoetingen met de opgestane Heer. Daar ga je van leven, hoor. Want elke ontmoeting met Jezus zou je leven daadwerkelijk gaan veranderen. Hoe ontmoet Hij ons vandaag? Moeten we naar Jeruzalem? Moeten we naar Israël? Moeten we naar de Sinaï? Waar moeten we heen? Nou, bij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Je hoeft niet in de hemel op te klimmen. En ook niet in het dodenrijk af te dalen. Maar het woord, de heerlijkheid van God is nabijgekomen. In de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En daarom moet Jezus verkondigd worden in al zijn rijkdom, heerlijkheid en kracht. Zodat je vanmorgen onder de indruk bent. Niet van mij, niet van jezelf. Sam, ook niet van jou als je je laat dopen. Maar van Jezus. Die mij door zijn woord en door zijn geest meeneemt naar grote hoogte. En mij een zicht geeft op de heerlijkheid van Christus. En wie de heerlijkheid en de majesteit van Jezus ontdekt heeft,
die heeft het koninkrijk gezien. Want je hebt een ontmoeting met de koning gehad. En dat is zo, ja, dat is een beetje vervelend, de term met een boost, hè, maar dat geeft je vandaag zo'n boost. Even los van profetische woord, maar de ontmoeting met hem. Niemand hoeft mij meer wijs te maken dat God een werkelijkheid is. Waarom niet? Omdat ik het zo goed weet, omdat ik sterk karakter heb, intellectueel ben, verre van dat. Maar omdat ik ontmoetingen met Jezus heeft gehad. En hij heeft mij tot zijn zoon aangenomen. En hij ontmoet mij en in die ontmoeting zie ik Jezus in al zijn glorie, heerlijkheid en majesteit. Petrus zegt, ik zuig het allemaal niet uit mijn duim. Ik heb 2 ervaringen gehad. Ik heb Jezus in zijn glorie en majesteit al gezien. Wat de meesten op deze wereld nog niet gezien hebben, zegt Petrus, heb ik gezien. Ik heb het gezien. Je brengt mij niet meer van de wijs. Weet je, dan kan je leven aan het Hof van Babel in je eentje. Dan kan je studeren aan een universiteit. Dan mag je een opleiding volgen aan een hbo. Dan ben je misschien de enige in de klas. Maar dan zeg je, je mag alles vragen aan me. Ik heb niet overal het antwoord op. Wees eerlijk, wees kwetsbaar. Maar 1 ding weet ik. Mijn verlosser leeft. En dat wat je nu ziet, wat je nu in deze wereld ziet, is ten diepste niet de werkelijkheid. Zoals God bedoeld heeft. En laat je niet lam leggen daardoor. Kijk de juiste kant op. Zie op Jezus. In zijn lijden, sterven, opstanding, maar ook in zijn zit aan de rechterhand van de Vader. Dat is mijn Heer, dat is mijn Heiland. Ik zie nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En Petrus zegt, ik ben niet alleen een ooggetuige geweest, ik ben ook een oorgetuige geweest. Ik heb ook iets gehoord. Wat dan? Ja, er kwam een stem uit een wolk. En een wolk is een beeld in de Bijbel van de tegenwoordigheid van God. Op een heel bijzondere, krachtige wijze. De Shekina, zoals de rabbijnen de wolk van de heerlijkheid noemden. Of noemen, boven de tabernakel. God was tegenwoordig op de berg, in een wolk. En nou gaat de Vader zijn zoon eer en heerlijkheid geven. En wie staan erbij? Mozes. En Elia. Nou ja, ik ben regelmatig in Israël geweest. Je moet vandaag eens met een Jood over Mozes beginnen. Nou, dan gaat hij glimmen van oor tot oor. En daarna ga je over Elia spreken. Ja, Elia is de wonderprofeet. Die staat ook hoog bij het volk. Je moet eens naar de Karmel gaan. Dan kom je als eerste Elia tegen. Ja, niet in levende lijven. Maar een enorm standbeeld. Met een zwaard in zijn hand. En een Baalprofeet onder zijn voet. Dat is Elia, de profeet van de wonderen. En wat doet die stem? Die zegt, hier is Elia, in wie ik wel behaag. Nee. Zegt hij, dit is Mozes, de man Gods, in wie ik... Ook niet. Dit is mijn geliefde zoon. Weet je, kan je een beetje visualiseren of niet? Ik zie Elia staan, ik zie Mozes staan. Ze staan erbij, ze kijken ernaar, ze doen een stapje achteruit... Het gaat niet meer om hen, hè. Het gaat om die ene. Die het fundament gaat leggen voor het herstel van alle dingen. Die gegeven is alle macht in de hemel en op aarde. En weet je, voor hem moeten ook Mozes en Elia wijken. Vind je het niet indrukwekkend? Ik krijg er rillingen van over mijn rug. Het gaat om die ene. De Vader zegt, ik heb er maar 1... in wie ik wel behagen heb. En ik wil jullie gaan zegenen door die ene heen. Zijn naam is Jezus. Mozes vertegenwoordigde de wet. Elia vertegenwoordigde de profeten. En nu moet je goed luisteren hoor. Romeinen 3 vers 21 en 22 zegt. Nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard. Waarvan door de wet en de profeet is getuigd, namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Mozes vertegenwoordigt de wet, Elia vertegenwoordigt de profeten, beide grote godsmannen in Gods heilsplan, laat dat duidelijk zijn, maar er stijgt er 1 bovenuit.
Nou, lees de Hebreeënbrief. Daar zie je dat. Daar werkt de Hebreeën schrijver naartoe om de Heer Jezus te verhogen. Boven alles en iedereen uit. Er is niemand zoals u, Heer Jezus. En nou begrijp ik Petrus in Matthäus 17. Hij zegt, Heer Jezus, kunnen we niet blijven? Bouw alsjeblieft 3 tenten, 3 soeka's, 3 loofhutten. Het is zo goed hier. Weet je wanneer het goed is? Ook in de gemeente. Ook in je persoonlijk leven. Ook in je huwelijk. Ook in je gezin. Als Jezus het middelpunt is. Dat was op de berg. Geloof je het niet? Vers 8. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. Laat ik het heel eerlijk tegen je zeggen. Uit de liefde van mijn hart. Er zijn vandaag heel veel mensen die zich verdiepen in allerlei onderwerpen. Maar als Jezus niet het middelpunt van je leven is, droogt je geestelijk leven vroeg of laat op. Echt. Als Hij niet het middelpunt is. En Sam, daar moet je voor waken dat Hij het middelpunt blijft van je leven. In je denken, in je doen en laten. Soms door de storm en de gebrokenheid heen. Heer Jezus, nooit zag ik een vriend die zo trouw was als u. En de Vader geeft zijn Zoon zoveel eer, glorie en heerlijkheid. En Petrus en Johannes en Jacobus, ze waren bevreesd. De staat zelfs, zij wierpen hun aangezicht naar de aarde. Dat gebeurt in de ontmoeting met Jezus. Herken je dat? Daar hou je het niet vol, hoor, op eigen kracht. Daar moet je gaan buigen. Daar moet je gaan bukken. En als je je heel klein maakt voor hem, Matthäus 17, dan komt er één naar je toe. Zijn naam is Jezus en hij zegt tegen je, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. Ik wil jou in mijn heerlijkheid laten delen. In de toekomst, Heer Jezus, nee, vandaag al. En ik wil jou, niet alleen Sam, maar ieder die hier is en die zich daarna uitstrekt, veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Nou, bladen nog even naar 2 Petrus 1, dan sluit ik daarmee af. Want nou zegt Petrus, ja, wacht even. Ik volg geen fabels na. Ik volg geen mythe na. Dat hoef je mij niet wijs te maken. Je mag alle registers opentrekken om mij te overtuigen dat God niet bestaat. Maar hij zegt het in alle nederigheid. Hij zegt, zo ver ga je me niet krijgen hoor. Daar heb ik te veel voor gezien. En daar heb ik te veel voor gehoord. Mooi is dat, hè? En hij zegt, ik ben een ooggetuige. Ik ben een oorgetuige. Ik zou het veel meer uit willen werken, maar het kan niet. Doe het zelf. Hij zegt in het laatste, derde. Hij zegt, ik heb ook het profetische woord ontvangen. Profetische woord. En dat is zo'n geweldige gave. Want dat is vast en zeker. Het profetische woord, ja, daar valt veel over te zeggen. Maar je zou kunnen zeggen, het is de verzamelnaam voor al die Bijbelgedeelten die gaan over de toekomst. Deels al vervuld. Maar grotendeels staat het nog open. Moet het nog vervuld worden? En luister goed. Het profetische woord is iets anders als dat we in de serie over geestelijke gaven hebben overdacht. Wat we noemen de gaven van profetie. Dat is een belangrijk onderscheid. Want het profetische woord, dat hoef je niet te toetsen. En het profetische woord is onfeilbaar. Maar de gave van profetie moet je altijd toetsen en is feilbaar. Dat is een verschil, hè? En wat ik vandaag zie is dat de gave van profetie naar het niveau verheven wordt van het profetisch woord. En dat is misleiding. Het profetisch woord zegt, alzo spreekt de Heere. Daar kan het mee eens zijn of niet, maar daar gaat geen letter van af. En je mag er ook niks aan toevoegen. Maar de gave van profetie, al geloof ik daar ook in, is feilbaar en moet je altijd toetsen. Zie het verschil? En daarom zegt Petrus, ik ben zo blij met profetisch woord. Waarom? Het is onfeilbaar, ik hoef het niet te toetsen. Ik kan er gewoon blind op vertrouwen. Begrijp je wat ik bedoel? Hij heeft het echt door, hoor, die Petrus. En wat is die door stormen gegaan, hè? Vorige week was het mooi toch hier, of niet? Belangrijk onderwijs, toch? Ik hoop echt, heet zo op. Heel belangrijk wat onze broeder heeft gedeeld. En nu staat hij weer op de berg van de verheerlijking. Wat heeft die man toch een ervaring gehad? Ja, het leven met de Heer is niet saai. Soms is het heel moeilijk, ook in mijn leven. Soms worstel ik en struggle ik, maar het is niet saai. Hij wil meer en meer van zichzelf aan mij openbaren, over hoogte en door diepte. En hij wil me vastmaken in dat profetische woord. Vast en zeker. In een wankelende wereld. Waar hebben we behoefte aan vandaag? Vastheid. Zekerheid. Waar zoek je het? Waar zoek je het? Ja, in de politiek. Ik heb toch wel vertrouwen in die... Nou, ik hoop dat je de afgelopen 2 jaar ook iets geleerd hebt, zeg maar. Mijn vertrouwen is een beetje weggeëpt. Ja, ik vertrouw de wetenschap. Natuurlijk mag je gebruik maken van de wetenschap. Ik spreek hier niet oppervlakkig over. Maar waar ik naartoe wil, en dat is gewoon op mijn broeders en zusters, vroeg of laat stellen mensen teleur. Naar dat punt wil ik. En Petrus zegt, mijn hoop, mijn zekerheid, mijn vastheid ligt niet in mensen. Hoe goed ze het ook bedoelen. Hoe intellectueel ze ook zijn. Hij ontkracht de wetenschap niet, maar hij wil naar dat vaste fundament toe. In tijden dat je misschien zegt, is het allemaal wel waar? Waar blijft de belofte van zijn dag, van zijn toekomst? Dat het strijd is, weet je, dan heb je soms niet zoveel aan je gevoel. Ik althans niet. Dan heb ik ook niet zoveel aan mensen altijd. Kan wel, hoeft niet. Maar weet je wat altijd hetzelfde is? Het profetisch woord. En dan zegt Petrus zo mooi, in die laatste verse, dat profetische woord, daar mag je geen eigenhandige uitleg op toelaten. Want het zijn heilige mensen, apart gezette mensen, geïnspireerd door God zelf, die gedreven waren om het op te schrijven. Dus het is Gods eigen woord. Zullen we dat vasthouden? God is de auteur van heel de Bijbel. De inspirator. En daarom is het vast en zeker. En daarmee onderscheidt de Bijbel zich van alle andere boeken. Van alle andere bronnen, om het zo te zeggen. En ik hoop dat je hier blij van wordt. Dat we het profetische woord ontvangen hebben. En dat wij ook als gemeente zullen blijven spreken in termen van alzo zegt de Heere. Geen eigenmachtige uitleg. En daarom altijd schrift met schrift vergelijken. Vraag om het licht van de Heilige Geest, om het te verstaan. En dan zal dat profetisch woord functioneren als een lamp die schijnt in een duistere plaats. Mooi is dat, hè? Dat wij in de wereld waarin wij leven een lamp hebben voor onze voet en een licht op ons pad. Wat is dat? Dat is het woord van God. En heel specifiek in de Petrusbrief het profetisch woord. En luister goed, dan staat er, voordat de dag aanbreekt, gaat de morgenster op. De morgenster is een ster die je kan zien. Ik kan niet helemaal in de planetenwereld duiken, maar zoek op Venus en zo en dan zou je het ontdekken. De morgenster is een ster die je kan zien nog voordat de zon opkomt. Dus je ziet de zon nog niet boven de horizon, maar de morgenster zie je reeds. En dat is hier een beeld van de verwachting van Jezus en zijn koninkrijk. Broeders, zusters, degene bij wie de morgenster opgaat in hun hart, zijn mensen die leven in verwachting. Niet een hopeloos einde, maar eindeloze hoop. Totdat de morgenster opgaat in uw hart, totdat de dag aanbreekt. Dat is de dag. Ja, de dag van glorie en victorie. Victory day. Dat Jezus zijn rijk zal gaan vestigen. Hier op aarde, bij het aanbreken van die dag, zal het werkelijkheid worden. En dat zal de overgangsfase zijn naar het eeuwige koninkrijk. Ik moet afsluiten. We gaan straks dopen. Misschien ben je hier en zegt, wat heeft deze boodschap met de doop te maken? Alles. Alles. Want degene die zich laten dopen, en dan ga ik niet de mate van ervaring als eis stellen, maar degene die zich laten dopen, die hebben een ontmoeting gehad met de Heere God, of niet? Door zijn woord en door zijn geest. Die zijn apart genomen. En daar heeft de Heer Jezus zich aan bekend gemaakt. En aan hen is ook het woord van God gegeven. En zij getuigen met Johannes in Johannes 1, wij hebben heerlijkheid gezien in wie? In Jezus. Heerlijkheid. In de enige geboren Zoon van God, vol van genade en van waarheid. Dat is het getuigenis van een doopeling. Niks over zichzelf. We hebben gezien, we hebben gehoord en we hebben het woord. Het rijdt nog ook. En geloof me, daar heb je genoeg aan. Aan het woord en aan de geest. Totdat Jezus terugkomt. Je zegt, maar ik heb niet meer als het woord en ik heb niet meer als de geest. Nou, wat wil je nog meer? De geest in je hart, het woord in je hand en in je hart. En door woord en geest vernieuwt God je denken. Leert hij je in een wereld vol vragen en gebrokenheid leven gericht op hem die staat te komen. En de Hebreeën schrijven spoort je aan. Ieder van ons, maar in het bijzonder ook Sam. Zie op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. En ik durf te zeggen, hij die het goede werk in jou begonnen is, zal het ook voleindigen. Tot op de dag van Jezus Christus. Te midden van vragen, worstelingen, crisis in je leven, afwijzing misschien. Maar één ding weet ik zeker. Ik heb het profetisch woord dat vast en zeker is. En daarbovenop als extra heb ik Jezus gezien. En heb ik zijn stem gehoord. Je brengt mij niet meer van de wijs. Ik weet, mijn verlosser, hij leeft. En ik verwacht hem. Hij zal komen met kracht, heerlijkheid en majesteit. Is het getuigenis van Petrus ook jouw getuigenis? En heeft hij je een beetje geholpen vanmorgen? Fundament onder je voeten gegeven.